Gemeente, namens de kerkenraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Aanstaande woensdag 31 december op de Oudejaarsdag gaat 19:30 dominee G.A. van de Brink voor. En donderdag 1 januari op de Nieuwjaarsdag om 10:00 dominee G.A. van de Brink. Aansluitend is er dan koffiedrinken. Aanstaande zondag 4 januari hoop ik zelf in de morgendienst om 10:00 voor u voor te gaan. En 's middags om 16:30 kandidaat J. Kooi. Voor al deze data geldt Deo voor Lente. Dan de dienst der offeranden. Er zijn 3 collecten. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de derde collecte voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de mededelingen. Laten wij nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we nu samen gaan zingen uit Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En wat er verder volgt in Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Gemeente, nadat wij ook op deze zondagmiddag ons geloof hebben beleden, willen we zingen uit Psalm 98 en daarvan het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Psalm 98, het vierde vers na de belijdenis van het geloof. Doen wij dan uw belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En in ieder van u en jullie zeggen met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald te helle. En op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, nu zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof in een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij openen nu samen het woord van de Heere in het Nieuwe Testament bij de openbaring van Johannes. Wij lezen daarvan het 21ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. Openbaring 21, vers 1 tot en met 8. En dan luidt het woord van de Heere in openbaring 21 vanaf het eerste vers als volgt. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalende van God uit de hemel. Toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende, ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zei: Ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven, en ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de pool die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Tot zover de woorden uit de schrift. De gemeente, in deze dienst willen wij voorbeden doen voor mevrouw Marcus. Laten we de Heere nu bidden om zijn Heilige Geest. Heere, groot is uw trouw. Iedere morgen weer. En in deze dagen mogen we dat wel in het bijzonder tegen u zeggen. Groot is uw trouw, o Heer. U hebt ons weer een rustdag gegeven. Om in uw huis te zijn. Om te luisteren naar uw woorden. En we mochten in de afgelopen week het kerstfeest vieren. En daar hebben we gezien dat u getrouw bent. Dat u getrouw bent aan uw beloften. U hebt het al beloofd in het Oude Testament zo vaak, dat u uw zoon zou zenden. En nu is hij gekomen. We hebben het samen gevierd. In onze plaats is hij gekomen. Dat hij om ons is arm geworden. Om ons zondaren rijk te maken. En Heere, dat mochten we vieren in de afgelopen week. En ook op deze dag mogen wij erkennen dat uw trouw groot is. Op deze laatste zondag van dit jaar. Dit voorbijgevlogen jaar. En Heere, op deze laatste zondag, dan mogen we u toch alle dank toebrengen voor alles wat u hebt gegeven in het afgelopen jaar. Voor iedere zondag die we uit uw hand hebben ontvangen. Voor de woorden die we van u hebben gehoord. En Heere, dan is het ons gebed, ook voor deze dienst, dat u zelf in ons midden wil zijn, met uw Heilige Geest. Als we deze middag mogen luisteren naar de toekomst, wat de toekomst brengen gaat. En Heere, geef dat dan in ons hart mag leven, wat de toekomst brengen gaat. Mij geleid, des Heeren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. En Heere, wilt u dan zelf deze middag in ons midden zijn, dat onze ogen gericht mogen zijn op de Heere Jezus Christus, op Hem die gekomen is in de kribbe, op Hem die eenmaal weder zal komen op de wolken van de hemel. En Heere, geef dat wij dan allemaal bereid zullen zijn, dat wij dan allemaal bereid zullen zijn om U te ontmoeten. Dat wij dan allemaal geborgen zullen zijn achter het bloed van Jezus Christus. En Heere, wij bidden dat al uw kinderen op die dag ook u zullen verwachten. Ja, dat wij niet alleen u zullen kennen, Heere, maar dat we u ook mogen verwachten. Dat we ook wakend zullen zijn. Dat we mogen leven met het hoofd omhoog en het hart naar boven. Heere, wilt u deze dienst daarvoor gebruiken, om ons op de juiste plaats te brengen, om ons in afhankelijkheid van u te brengen, om ons te doen zien op de koning der koningen, de opgestane levensvorst. En Heere, zo bidden wij dat u in ons midden wil zijn, maar we bidden ook voor degenen die niet konden komen in deze dienst, degenen die in deze dagen terugdenken. We bidden voor degenen voor wie deze dagen zo moeilijk zijn, als er zoveel gebeurd is in dit voorbijgevlogen jaar. Heere, dan kunnen deze dagen ook de dagen die aanbreken zo moeilijk zijn. En dan kan ook de kerst zo moeilijk geweest zijn. We bidden voor degenen die alleen door het leven gaan. Heer, we bidden voor de zieken van de gemeente, voor de ouderen. En in het bijzonder willen we noemen mevrouw Marcus. Heer, dat u aan haar wil gedenken, samen met haar man. Ook in deze tijd van terugdenken. En Heer, mogen we dan ook als gemeente, en mag dan ook de Heer en mevrouw Marcus, geef dat ze ook vooruit mogen blikken. Dat er ook een blij vooruitzicht mag zijn. Een blij vooruitzicht dat streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Heere, zo willen wij u bidden dat u uw koninkrijk zult bouwen. Ook in het midden van de gemeente, maar ook naar buiten toe. Heere, we bidden voor de vervolgde christenen die in deze dagen zo graag in vrijheid samen zouden komen. En als het niet kan, als ze bewapend moeten worden. Heere, wilt u hen nabij zijn in deze donkere dagen, dat het toch licht mag zijn. Dat het licht ook daar mag schijnen, in de duisternis. En Heere, zo leggen we alle nood ook van de wereld aan u voor. De ziekte en de pijn die er is in deze wereld, de gebrokenheid. En Heere, dan bidden we ook voor uw volk Israël. Dat dat volk mag komen tot de belijdenis dat de geboren koning de koning der Joden is. Heere, wilt u ons ook nabij zijn op de plaats die u ons hebt gegeven in deze maatschappij. Als wij een taak mogen hebben in deze maatschappij. Heere, geef dat we die taak in getrouwheid uit mogen voeren. Maar ook in het juiste perspectief. In de wetenschap, dat het hier op aarde het einde niet is, dat wij leven voor een hoger doel. En Heere, zo bidden we voor degenen die moeilijkheden kennen op hun werk, degenen die werken in de zorg, de verpleegkundigen en de artsen, en al het personeel in de ziekenhuizen. Heere, we bidden ook voor de moeilijke keuzes die ze moeten maken. Voor als ze staan voor ethische dilemma's. Heere, wilt u daarin ook wijsheid geven. En wilt u daarin ook uw kracht geven. Om juist in deze wereld. Juist in het midden van deze samenleving. Een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Heere, zo ziet alles op u. En blijft alles op u wachten. En dat u ook in deze dienst. Onze uw rijke zegen wil schenken, dat bidden we in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek kunt u vinden in Openbaring 21, uit uw voorgelezen schriftgedeelte. Daarvan het vijfde vers en daarvan het eerste gedeelte. Openbaring 21, vers 5a. En daar staat: en die op de troon zat, zei: ziet, ik maak alle dingen nieuw. En dat is dan ook het thema voor de preek. Die op de troon zit, maakt alle dingen nieuw. Die op de troon zit, maakt alle dingen nieuw. Dan drie punten voor de preek. Het zijn eigenlijk drie vragen die ik in de preek wil beantwoorden. De eerste vraag, het eerste punt: wat gebeurt er met de dingen? De tweede vraag: wat is de inhoud van het nieuwe? En dan de derde vraag, derde punt: wat betekent dat voor ons leven? Dus drie vragen: wat gebeurt er met de dingen? Wat is de inhoud van het nieuwe? En wat betekent dat voor ons leven? Eerst willen we als inleiding op de preek nog gaan zingen. Dat doen we uit Psalm 102. Psalm 102. Daarvan het eerste vers: hoor, o Heer, verhoor mijn smeken. En ook het zestiende vers: uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Psalm 102, vers 1 en 16. En vooraf mag u dan uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. die op de troon zit, maakt alle dingen nieuw. Allereerst, wat gebeurt er met de dingen? Ten tweede, wat is de inhoud van het nieuwe? En tenslotte, wat betekent dat voor ons leven? Gemeente, jongens en meisjes, het is vandaag de laatste zondag van dit jaar. En vanmiddag, op de laatste zondag van dit jaar, denken wij na over wat er komt na dit leven. Als je een kind van de Heere bent, mag je na dit leven voor altijd bij de Heere zijn. En daar gaat het vanmiddag over in de preek. Gemeente, op deze laatste zondag van dit jaar hebben wij de laatste bladzijden van de Bijbel opengeslagen. Er zit iemand op de troon, ook vandaag. En hij is aan het woord. Het is de opgestane levensvorst. Hij zit aan de rechterhand van God. En hij spreekt vanuit de troon. Ziet, ik maak alle dingen nieuw. Die God, die eenmaal zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Die God zegt door de profeet Jesaja: ziet, ik zal wat nieuws maken. En die God zegt aan het einde van de Bijbel: ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Deze woorden moeten door alle mensen worden gehoord. Veel mensen geloven in een hiernamaals. Er moet wel wat zijn. Als het dit leven alleen zou zijn, dat zou wel erg leeg zijn. Ook in rouwadvertenties van niet-gelovige mensen wordt geschreven over een voortbestaan van die mens. Hij of zij is een engel geworden. Veel mensen denken in een natuurlijke, aardse wereld en daarbuiten een geestelijke wereld. Die geestelijke werkelijkheid die staat dan los van deze aardse werkelijkheid. En gemeente, in de kerk hebben wij dat denken in twee werkelijkheden, dat dualistische denken, dat hebben wij in de kerk misschien wel een beetje te veel overgenomen. Hoe makkelijk wordt het natuurlijke en het geestelijke niet van elkaar gescheiden? Hoe makkelijk wordt het niet gezegd: als een kind van God is overleden, hij of zij is naar de hemel gegaan. Maar zal het dan alleen maar de hemel zijn? Aan het eind van Openbaring 20 lezen wij dat het laatste oordeel wordt voltrokken. En dan zegt Johannes aan het begin van hoofdstuk 21: en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. De Heere Jezus had het al gezegd: de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Er zal plaats gemaakt worden voor een nieuwe werkelijkheid. De werkelijkheid zoals wij die nu kennen zal voorbij gaan. Een nieuwe hemel, maar ook een nieuwe aarde. Direct vanaf vers 1 valt een nadruk op het woord nieuw. Wat gebeurt er met de dingen? De dingen worden nieuw gemaakt. En zo lees ik dan aan het eind van het eerste vers: en de zee was niet meer. De zee is in de tijd van de Bijbel een plaats van dreiging en van onrust. De zee staat nooit stil. In Openbaring 13 lezen wij dat het beest opkomt uit de zee. Op de nieuwe aarde zal geen zee zijn. En in hoofdstuk 21, het 25ste vers, daar staat dat er ook geen nacht meer zal zijn. Dat lezen we trouwens ook in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 22, het 5e vers. Er zal geen nacht zijn, er zal geen zee zijn en er zal geen nacht zijn. Niets van het oude wordt dus zomaar overgeplaatst in het nieuwe. Petrus zegt in zijn tweede brief dat de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. En tegelijk zegt het woord van God dat hij niet zal laten varen de werken van zijn handen. En zegt Paulus dat deze schepping verlangt naar de wederkomst. Deze schepping is in barensnood. Wanneer komt die dag? Alles wat met zonde is bevlekt, dat zal verdwijnen. Maar alles wat God hier al nieuw heeft gemaakt, dat komt door het oordeel heen. En dat komt nu allemaal samen in dat ene woord, zie, ik maak alle dingen nieuw. Niet, zie, ik maak allemaal nieuwe dingen, maar zie, ik maak alle dingen nieuw. Hoe het zal gaan en hoe het zal zijn, dat weten we niet. Het zal immers nieuw zijn. Het zal zijn wat geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. Dat heeft God bereid voor degenen die hem liefhebben. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En Johannes ziet de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Enerzijds is er continuïteit met deze werkelijkheid. Er wordt gesproken over een stad. Er wordt gesproken over Jeruzalem. Anderzijds zal het geheel anders zijn. Is er discontinuïteit. Want er wordt gesproken over een nieuw Jeruzalem. En over een heilige stad. Een stad helemaal aan God toegewijd. Een stad die neerdaalt uit de hemel. Voor de derde keer zal er straks iets neerdalen uit de hemel. Eerst daalde zijn zoon met het kerstfeest. Toen daalde zijn geest met Pinksteren. En straks komt zijn stad. Een stad door God gemaakt, niet door mensen gebouwd. Niet van beneden naar boven, niet zoals de toren van Babel, maar van boven naar beneden. Een stad, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Hij die spreekt vanuit de troon, hij is de bruidegom. En hij zit vandaag in de hemel aan de rechterhand van God te wachten op de dag van de wederkomst. De bruidegom is er helemaal klaar voor. En er komt een dag dat ook de bruid klaar zal zijn voor een ontmoeting met de bruidegom. De bruid. Wie is de bruid? We lezen in vers 9, de bruid, dat is de vrouw van het lam. De vrouw van het lam. Wat een verschil trouwens tussen de vrouw van het lam en de stad Babylon. De stad Babylon wordt beschreven als een hoer. Zij heeft zich versierd voor allerlei mannen. Maar de bruid is alleen voor het lam versiert. Jezus Christus komt. Daar is geen twijfel over mogelijk. En het zal een bruiloftsdag zijn. Zoals een bruid en een bruidegom die elkaar ontmoeten op de dag van de bruiloft. En ben jij nu al klaar voor de bruiloft? Weet jij zeker dat je bij de wijze maagden hoort? Want de eerste dingen zullen verdwijnen. Er staat aan het eind van vers 4 dat op die dag de eerste dingen zijn weggegaan. De Heer had geprofeteerd door middel van de profeet Jesaja: ik zal wat nieuws maken, maar hij had er toen ook al bij gezegd: en aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. In plaats van de eerste dingen maak ik alle dingen nieuw. Het Lam zal komen en alle dingen overwinnen. De dingen worden nieuw gemaakt. Dat brengt mij bij de tweede vraag van de preek, het tweede punt. Wat is de inhoud van het nieuwe? Gemeente, soms kan iets even nieuw zijn. En na verloop van tijd is het weer oud geworden. Maar in de tekst voor de preek wordt in het Grieks een woord voor nieuw gebruikt dat betekent blijvend nieuw. Ziet, ik maak alle dingen nieuw. Niet even nieuw, maar eeuwig nieuw. Welke dingen worden nieuw gemaakt? Alle dingen. De hemel en de aarde. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Zo begint het woord van God. Ziet, ik maak alle dingen nieuw. Zo eindigt het woord van God. Niet alleen de aarde, ook de hemel. Maar, zegt iemand, zijn er dan twee plaatsen waar de bruiloftskinderen voor eeuwig verkeren? Een hemel en een aarde? Nee. Dat is nu juist de inhoud van het nieuwe. Daar waar afstand was, God in de hemel en wij op de aarde, daar is nabijheid gekomen. De hemel en de aarde als één werkelijkheid. Samengevat in die ene stad die uit de hemel neerdaalt. En in de versen 3 en 4 wordt dat nog verder uitgelegd. Johannes, hij ziet niet alleen wat, hij hoort ook wat. Hij hoort een stem uit de hemel. Een engel roept hem toe: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen. Wat een verwondering klinkt er door in die stem. Ziet, Johannes, kijk eens goed wat je ziet. Ziet, de tabernakel, het beeld van Gods heerlijkheid. God woont in zijn heerlijkheid onder de mensen. Nee, het is op zich helemaal niet raar dat wij vaak denken in twee werkelijkheden. Een aardse en een geestelijke. Want die twee, die passen ook niet bij elkaar. De mens en God. En toch staat hier dat ze bij elkaar zullen zijn. God bij de mensen. Nog sterker dan in het paradijs. Hij zal bij hen wonen. God woonde onder het volk Israël. God woonde in Christus onder de mensen in deze wereld. God woont met zijn geest in harten van zondaren. wat groot allemaal. Maar wat hier staat, dat gaat alles te boven. De Heere komt wonen onder de mensen. En dan niet alleen zoals met het kerstfeest, niet in de gedaante van een mens, maar als God. In zijn heerlijkheid, in zijn majesteit, in zijn glorie, in zijn genade. En dat niet maar even, maar definitief. Hij komt niet een aantal dagen, of een aantal weken, of een aantal maanden of jaren. Hij komt voor eeuwig bij hen wonen. En ook zij zullen er wonen. Hij zal bij hen wonen. Hij zal. En daarna staat er, en zij zullen. En zij zullen zijn volk zijn. Het zal zijn een grote schare die niemand tellen kan uit alle volken. En toch zullen ze één volk zijn. Daar maakt het niet meer uit van welke kerk zij op aarde lid waren. Daar maakt het wel uit of zij lid waren van de kerk met een hoofdletter. En het zal zijn één herder en één kudde. En ze zullen zijn volk zijn. Werkelijk aan hem toegewijd. En daarom zal er ook geen zonde meer zijn. Zullen ze niet meer in een zonde vallen. Zullen ze geen last meer hebben van hun zonde. Zullen ze niet meer tegen hun dagelijkse tekortkomingen aanlopen. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. Tot 3 keer toe, hen of hun. Hij zal bij hen wonen, dat is de eerste keer. En God zelf zal bij hen zijn, dat is de tweede keer. En God zelf zal hun God zijn, dat is de derde keer. Daar mogen al zijn kinderen delen, niet alleen in zijn mens zijn, maar ook in zijn God zijn, in zijn heerlijkheid. Daar mogen al zijn kinderen voor eeuwig hem groot maken. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo zegt Paulus in de Thessalonicenzenbrief. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Jongens en meisjes, het is een waar gebeurd verhaal. Een meisje van nog maar 3 jaar werd heel ernstig ziek. Zo erg dat ze moest sterven. Haar vader en moeder hadden dan ook veel verdriet. En soms, toen het meisje zo ziek was, soms had ze zelf ook veel verdriet. Maar op een dag zei ze, papa en mama, straks komt de Heere God met een hele grote zakdoek. En dan veegt hij al mijn tranen weg. Ze zei het vol blijdschap. En later, toen is het meisje gestorven. Gemeente, hij die eenmaal kwam met een handdoek om de voeten van de discipelen af te drogen. Hij komt straks met een grote zakdoek om de tranen van al zijn kinderen weg te wissen. Wat hij doet met de zonden. Ze werpen in de diepte van de zee. Dat doet hij ook met de tranen. En de zee was niet meer. Hier worden de tranen nog in zijn fles vergaderd. Maar daar zijn geen flessen meer nodig. want de dood zal er niet meer zijn. In de afgelopen weken verloor een man bij de geboorte van zijn kind, zijn vrouw en zijn kind. De dood is echt een vijand. De dood hoort niet bij het leven. De dood is niet doodgewoon. Daar zal geen dood zijn. Geen tijdelijke dood. Maar wat nog groter is, geen eeuwige dood. Daar zal geen mogelijkheid zijn om in de zonde te vallen. Om te vallen in de dood. Daar zal geen rouw zijn. Er zit daar geen Maria in een hoekje te huilen om de dood van broer Lazarus. Er zal geen gekrijt meer zijn. Er zullen geen ziekenhuizen zijn. Geen sterfbedden. Geen doodsangsten. Geen traumahelikopters. Geen jammerklachten. Het brullen van David is daar veranderd in aanbidden. Glorie aan het Lam. Hij voor mij. Daar zal geen gekrijt zijn. Want als ik luister bij de stal van Bethlehem, als ik mijn oor daar goed te luister leg, dan hoor ik daar wel gekrijt. Daar ligt een baby te huilen. En later hoor ik hem weer schreeuwen in de hof van Gethsemane. En nog later, dan hoor ik hem nogmaals roepen, mijn God, mijn God. Hij, voor mij. En daarom zal er in het nieuwe Jeruzalem geen inwoner meer zijn die zegt, ik ben ziek. Geen moeite zal daar meer zijn. Geen lichamelijke beperking, geen psychische klachten. Geen eenzaamheid, geen verlatenheid, geen stress op je werk, geen moeilijkheden in het gezin, geen bedreigingen van buitenaf, geen strijd met de zonde. De gevolgen van de zonde zijn daar verdwenen. En wat het allergrootste is, de zonde zelf is daar verdwenen. De Satan kwam bij de mens in het paradijs. En de Satan kwam bij Jezus op deze aarde. Maar daar zal de Satan niet binnenkomen. Verboden toegang. Want Jezus is daar, de overwinnaar, over zonde, dood en pijn. Hij is dood geweest en levend geworden. En hij zal daar zijn, alles en in allen. Hij is de inhoud van het nieuwe. En dan het derde punt voor de preek, wat betekent dat voor ons leven? Gemeente, Jezus komt terug. En ben jij dan bereid? Is jouw ziel dan geborgen achter het bloed van Jezus Christus voor de eeuwigheid? Is dat nieuwe van de hemel hier op aarde in je leven reeds begonnen? Want er staat niet, ik zal alle dingen nieuw maken in de toekomst. Er staat, ik maak alle dingen nieuw. Daar begint hij niet pas mee als hij wederkomt. Daar is hij al mee begonnen vanaf zijn kruisdood. En wie nu vandaag in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel geworden. Het oude is voorbij gegaan. En zie, het is allemaal nieuw geworden. En als dat zo is in uw leven, leef dan ook waardig de roeping waarmee u geroepen bent. Wees dan ook wakende, verwachtende, hem uit de hemel verwachtende. Een aansporing in deze laatste zondagse eredienst van dit jaar. Een aansporing voor degenen die in Christus Jezus zijn, om, zoals het avondmaalsformulier dat zegt, in alle droefheid, met een opgeheven hoofd, onze Heere Jezus Christus uit de hemel te verwachten. Om te zijn zoals de wachters op de muren. Wanneer komt die dag dat ik hem ontmoeten mag? Die overwint, zo staat er in vers 7, die overwint, die volharden zal tot het einde, die zal alles beërven. Ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. O, wat een heerlijke belofte. Maar in deze dienst ook een oproep. Een oproep voor degenen die nog niet hebben gebogen bij het kruis. Dat aangrijpende maar van vers 8. Maar degenen die volharden in hun zonden. En dan worden er allerlei zonden genoemd die de Satan gebruikt om de mensen te verleiden. Juist in het einde van de tijden. Een zondenlijst. Wat actueel. Maar de vreesachtigen, ook te vertalen als de lafhartigen, de halfslachtigen, degenen die zich niet geheel aan de Heere Jezus hebben overgegeven, de ongelovigen, degenen die wel streng zijn in de leer, maar niet buigen voor de Heer. En de gruwelijken, degenen die verfoeilijke praktijken najagen. En de doodslagers, degenen die meewerken aan de dood van hun naaste. En de hoereerders, in het Grieks staat daar pornos. Degenen die vreemd gingen via porno. En de tovenaars, degenen die zich inlieten met occulte praktijken. En de afgodendienaars, degenen die buigen voor geld en voor macht. En al de leugenaars, degenen die volharden in deze zonden, hun deel is in de pool die daar brandt van vuur en zilver. Dat is de tweede dood. Gods woord is radicaal. Het is of de hemel, of, en dat durf ik bijna niet uit te spreken, maar het is wel waar, of de hel. En als je dan op deze laatste zondag van dit jaar nog niet bereid bent, of nog niet zeker weet of je bereid bent, vlucht dan tot Jezus Christus. Het is onmogelijk dat iemand vandaag nog onbekeerd de kerk zal verlaten. Want u weet toch hoe u zalig kunt worden. Het is u toch verkondigd. Misschien zegt iemand, hoe moet het dan? Want ik kom er niet uit en ik weet het niet zeker. Dan geef ik u nog één keer het antwoord uit de schrift. Als u zegt, wat moet ik doen om zalig te worden? Dan zegt het woord van God, geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. De Heere Jezus zegt, bij mij moet je zijn. Hij sprak tot mij, zo staat er in vers 6, het is geschied. En wie zou er bij die woorden niet terugdenken aan zijn woorden vanaf het kruis? Het is volbracht. Bij mij moet je zijn. O kom bij mij met al je zonden, al je zorgen, al je vragen. Ik ben het. Ik ben het redmiddel. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. In hem ligt alles wat je nodig hebt. En hij belooft het, ook in deze dienst. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Als je nog nooit gevlucht bent tot Jezus Christus, doe het dan op deze dag. Bij Jezus Christus mag je komen zoals je bent. Ja, zo vuil als je bent. Ja, zo wil ik je hebben. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, komt. Koopt en eet zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Op de laatste dag, op de grote dag van het feest, stond Jezus in het midden en hij riep, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En wie hier nu op aarde leert knielen bij het kruis, die mag leven met verwachting. Die mag telkens weer bedenken, bij alles wat er gebeurt, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Leven, echt leven. Met het oog op de toekomst. Maar blijf voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Ik zal het straks uit gaan vouwen hoe groot u bent. Leven met een blij voor uitzicht. Hoe dan? Door te leven met een open Bijbel. En die Bijbel roept ons op om te bedenken de dingen die boven zijn. En juist als we bedenken de dingen die boven zijn, dan krijgt het aardse leven ook werkelijk betekenis. Want, zegt Paulus, wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Alle dingen werken mee aan het einddoel. Alle dingen uit ons dagelijks leven. Leven met verwachting. Dan denken wij al snel dat het aardse niet meer zo belangrijk is. Maar de Bijbel keurt dat dualistische denken af. We moeten denken vanuit een eenheid, vanuit die eenheid waar het naartoe gaat. We moeten het aardse en het geestelijke niet al te zeer scheiden van elkaar. Vanuit het geestelijke krijgt het aardse betekenis. En daarom zei Maarten Luther, als Jezus morgen terugkwam, dan plant ik vandaag nog een boom. Als we de Here mogen kennen, dan is het leven op aarde niet zinloos geworden. Want alles werkt mee aan het einddoel. Dan hoef ik niet te denken, mijn werk, dat is iets natuurlijks. En de kerk, dat is iets geestelijks. Nee, een christen mag echt genieten van zijn werk. Als je dat van de Heer hebt gekregen. Of van zijn kinderen, als u die van de Heer hebt ontvangen. En een christen, die mag ook echt verdriet hebben. Ook als iemand goed van ons is heen gegaan. Dan is dat wel tot grote troost. Maar dat schuift het verdriet niet weg. En dan is het niet alleen maar geestelijk om alleen maar altijd te zingen en blij te kunnen zijn. Het kan ook geestelijk zijn om aan het natuurlijke, aan het verdriet, een plaats te geven. Jezus weende. Misschien is die worsteling wel herkenbaar. Ik hoor het heel vaak bij oudere mensen. Als de sterfdag steeds dichterbij komt. Daar kan zo mee geworsteld worden. Ik vind het zo moeilijk om afstand te doen van het aardse. Afscheid nemen van mijn kinderen. Daar moet ik niet aan denken. Dat kan ik echt niet. Dat is ook helemaal niet erg als u dat niet kunt. Dat is ook helemaal niet zondig. Want de dood is een vijand. En de Heere wil niets liever dan dat wij ons inzetten met al onze gaven en talenten die we van hem hebben gekregen. Dat we ons inzetten voor ons werk, voor de politiek, voor de kerk. En dat we houden van onze familieleden. Hij ziet niets liever. Maar zegt u, wat is dan het verschil met een niet-christen die zich ook zo inzet? Voor een christen is deze aarde niet het einde. Een christen wijst naar een hoger doel. En daarom is een christen geroepen, in het midden van de samenleving, een lichtend licht te zijn. De kerk is niet geroepen om marginaal, maar missionair te zijn. Niet aan de rand van de stad, maar in het midden van de stad te fungeren. Om het de mensen toe te roepen. Kom, ga met ons. En doe als wij. Er is meer. Er is een hoger doel. Er is een koning. Er is een Jezus. En hij zit op de troon. Vandaag roept de Heere ons toe. Ik kom eraan. Mijn stad gaat landen. Jongelui, als je verkering hebt en je krijgt opeens een appje van je vriendin en daar staat in: ik kom naar je toe. Wat word je dan blij? Hier van binnen, dan gaat je hart kloppen. En zo roept de Heere vandaag al zijn kinderen toe. Ik kom eraan. Opdat u en opdat jij gaat roepen: Maranatha, kom Heere Jezus. Opdat u ook gaat verlangen naar Hem. Naar Hem wiens naam hemel en aarde verenigt tezamen. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. En Hij roept het ons toe. Zie, kijk, let erop, zie, ik maak alle dingen nieuw. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit Psalm 56, daarvan het vierde en het zesde vers. Psalm 56, het vierde vers: Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En het zesde vers: Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, vers 4 en 6. Laten wij samen nog danken en bidden. Ja, Heere, zo wordt uw lof vergroot. Hier al in dit aardse leven. En straks voor eeuwig voor uw troon. Als wij juichen voor uw troon. Glorie aan God. Als wij daar staan in witte klederen. Met palmtakken in onze handen. Als wij u de eer mogen toebrengen die u toekomt. En Heere, we danken u dat we in deze dienst mochten horen van dat blij vooruitzicht. En Heere, we danken u voor het werk dat u hebt volbracht. Dat u de dood hebt overwonnen. Dat u de koning der koningen bent. Dat u de overwinnaar bent. En Heere, wij bidden dat wij allen in afhankelijkheid van u zullen leven. Dat wij door dit aardse leven gaan, ziende op die overste leidsman en voleinder van het geloof, de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u dan met ons allen meegaan naar onze woningen? U kent ons van hart tot hart en u weet wat een ieder nodig heeft. En Heere, we bidden dat u ook de komende dagen ons nabij wil zijn. En dat u de gemeente op de oudejaarsavond opnieuw samen wil brengen in uw huis. En Heere, we bidden voor uw dienaar, dominee van de Brink, onze broeder. Heere, wilt u hem gedenken in deze drukke periode? Wilt u hem bijstaan en geven dat hij de kracht van u mag ontvangen om ook voor te gaan in de oudejaarsdienst en op de nieuwjaarsmorgen? We bidden ook voor zijn vrouw en voor hun gezin, dat u hen ook straks in het nieuwe jaar weer nieuwe krachten wil schenken. Heere, zo ziet alles op u. En zo blijft alles op u wachten. Wilt u ons allen aanzien. In de naam van de Heere Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, we gaan tenslotte nog zingen uit Psalm 72. En daarvan het 9e en het 11e vers. Psalm 72, het 9e vers, de stedelingen zullen bloeien. En ook het 11e vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 9 en 11. Gemeente, verhef dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.